U luistert naar Landlust, de podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Deze serie gaat over energielandschappen. In deze aflevering spreken we Helene Lansink, boerin en influencer uit Twente. Haar buurman is van plan een zonnepark te realiseren. Wat roept dit op bij Helene? Hoe kijkt zij naar de energietransitie en het effect hiervan op de sociale verhoudingen bij haar in de buurt?
Goedemiddag allemaal. Dit is onze eerste opname van de podcast voor de oogst- en voedselfamilies. En onze gast is Helene Lansink uit Twente in Rotterdam. En wij gaan met Helene praten over energielandschappen en hoe we dat kunnen combineren met de voedseltransitie. En Helene is eigenlijk de aanstichter van deze podcastserie. Want er was ooit een discussie op de app over energielandschappen en daar liet Helene uitgebreid van zich horen. Maar Helene, voordat we daarover in gesprek gaan, wil jij iets vertellen over jezelf als boerin en influencer en wat al die smeer zei?
Nou ja, mijn naam is dus Helene Lansink. Ik run samen met mijn man in Sint-Isidorushoeve een melkveebedrijf. En daar wonen we en werken we op ons melkveebedrijf met 85 koeien melken wij op 50 hectare grond.
En je laat ook van je horen actief, want je bent ook een soort, ik zeg altijd maar spokeswoman van boerinnen, boeren, het platteland. Klopt dat?
Kijk, ik ben maar eigenlijk per ongeluk boerin geworden doordat ik verliefd werd op mijn man. Die bleek een boerderij te hebben. En ik ben ook toegetreden tot het bedrijf. Dus ik heb ook een verplichting ben ik aangegaan. Dus het is ook echt mijn bedrijf. En ik zag eigenlijk heel veel opgaves heel snel op ons afkomen. En eigenlijk zag ik ook dat er bij ons heel veel mooie dingen gebeurden op het bedrijf. En ik had zoiets van, hé, maar wie vertelt dat dan voor ons? Weet je, moeten we dat zelf doen? Of doet de coöperatie dat? Of doet de belangenbehartiging dat? Of wat dan ook. En eigenlijk zag ik eigenlijk dat we als boeren, want zo noem ik ben dus nu één van hun, dat we eigenlijk helemaal niet zo heel goed kunnen communiceren met onze omgeving. En ja, ik ben ervan overtuigd dat we heel veel opgaves hebben wij als sector zelf opgelost. Bijvoorbeeld weidegang door een herverdeling van het melkgeld te doen. Maar de opgaves worden nu wel zo groot, daar hebben we de samenleving voor nodig. Dus dat contact en die verbinding en die communicatie hebben we gewoon echt heel hard nodig om al die doelen en opgaves die we op ons af zien komen te realiseren.
Een van die opgaves is energietransitie.
Ja.
En als ik het goed heb, heb jij buren en die hebben een stuk land en die hadden op een gegeven moment het plan om dat vol te gaan zetten met zonnepanelen. Klopt dat? Even heel praktisch gezien. En toen dacht jij, what the heck?
Ja, ja, dus dat is in ultima simplistische vormen is dat het verhaal inderdaad. Buren van ons hebben inderdaad een plan klaar liggen om hun gronden rondom een bedrijf vol te leggen met zonnepanelen.
En hebben zij dan een aanbod gekregen vanuit een ontwikkelaar om dat te doen?
Nou, dat is dus inderdaad het hele verhaal wat er vooraf zit. Dat we inderdaad ook zien dat we de gemeentes met een RES-opgave zitten.
RES is de regionale energiestrategie.
Ja, en dat daar echt wel ook ontmoetingen plaatsvinden.
Tussen?
Gemeente en bewoners. Wij hebben bijvoorbeeld een bewonersavond gehad in het dorpshuis bij ons in het dorp. En dan zie je hoeveel emotie en boosheid en grumpiness zeg maar rondom het thema hangt. En dat was een hele nare, gekke bijeenkomst. En op die bijeenkomst hoorde ik dus ook dat de buurman het plan had om zijn grond vol te leggen met zonnepanelen. En hij is inderdaad op de actie ingegaan die wij ook in de deurmat hebben gekregen. Want dan krijg je dus als grondbezitter post in je brievenbus. En daar staat jouw grond ingetekend. Zo van, nou, het bestemmingsplan is al gewijzigd. We kunnen dit en dit kunnen we bieden. Met zoveel geld staat er tegenover. Als je interesse hebt, bel ons maar op.
Maar even heel specifiek. Dan krijg je dus een brief met een aanbod.
Ja. En dan jouw grond is ingekleurd.
Ja, dus zo die 55 hectare van jullie is dat dan ingetekend.
Ja.
En wat is dan het aanbod?
Nou, dan bieden ze je een rendement van nou in dit geval 5.000-6.000 euro per hectare voor 20 jaar lang.
Oké. En is dat een aantrekkelijk aanbod?
Ja, dat is een veelvoud van wat de voedselproductie oplevert op onze grond.
Ja. En een veelvoud, is dat dan 10 keer zoveel, 5 keer zoveel?
Nou, dat is ik denk bijna 1000 keer zoveel.
Oké. Okay. Dus het is echt interessant, economisch gezien.
Economisch gezien is het echt interessant.
Ja.
Voor die ene boer.
Ja, voor die ene boer. Of voor het aanbod van ons. Dat is een aanbod wat ons gedaan wordt. Dat is echt rete interessant, economisch. Ja.
Maar dan is het zo dat jouw buurman die denkt dan, oh leuk.
Ja, die heeft inderdaad op zo'n aanbod, want er zijn er meer, ik denk dat we nou zo'n 12, 13 telefoontjes krijgen per jaar. Ja, maandelijks krijgen we telefoon van een aanbieder die wel inderdaad wat wil met onze landbouwgrond. Hm? En op een van die aanboden heeft mijn buurman inderdaad gereageerd. Hm?
En jullie reageren daar niet op. Waarom hij wel en waarom jullie niet?
Nou, omdat wij ons vak eigenlijk hartstikke mooi vinden. Ik vind het hartstikke mooi om samen koeien te melken, om voedsel te produceren voor onze omgeving. In balans met natuur, beestjes, mooie omgeving. Daar geniet ik gewoon van.
Ja.
Hangt het nog samen met een bepaalde levensfase? Want jullie zijn natuurlijk een jong boerengezin. Is jouw buurman bijvoorbeeld, nadat hij de pensioengerechte leeftijd, dan denkt hij, nou, dat is misschien wel een makkelijke manier om nog de laatste jaren wat geld te verdienen? Of is dat niet aan de orde?
Nou, dat is op zich wel interessant, want dat is natuurlijk, was ook mijn vraag, of mijn interesse ook naar die buurman toe. Want ik had dus aangeboden van, joh, weet je, kom eens praten dan. Als jij wat wil met je grond, omdat je een andere invulling wenst, dan heb ik ook nog wel een wens. Het zit één perceeltje tussen, maar in principe is het aangrenzende grond bij ons. Nou, het is 10 hectare, daar kan ik ook fantastische dingen mee doen.
Daar zou jij ook wel wat mee willen?
Ja, absoluut, ja. Absoluut. Ja.
Okay.
Maar toen kreeg ik ook direct de boodschap terug. Ja, nou ja, goed, als je hetzelfde rendement neer kan leggen, dan mag je komen praten.
Ja.
Ja, nou, en toen heb ik dus ook de oproep gedaan van help mij aan dat rendement. Dan kan ik met mijn buurman gaan praten. Dan kan ik bijdragen aan biodiversiteit, aan de klimaatadaptatie, aan extensivering van ons melkveebedrijf. Allemaal ook opgaves die we ook op ons af zien komen. Maar goed, er was niet iemand met een grote zak geld die zich gemeld had. Dus de buurman gaat door met zijn plannen. Maar hij is wel komen praten. En wat krijg je dan? Want dan krijg je dus een gesprek met een projectleider op dat project.
En die projectleider is van een ontwikkelaar, van een bedrijf?
Van een investeringsmaatschappij. In dit geval is het een investeringsmaatschappij uit Londen. Die dus bij hem de zonnepanelen wil gaan plaatsen. En dus die begint een helemaal een verhaal over landschappelijke inpassingen en bla bla. Dit heb ik ook direct eigenlijk afgekapt. Zo van nou, het is alles mooi en aardig, maar ik ga ervan uit als het plan doorgaat dat het landschappelijk ingericht wordt en dat er rekening gehouden wordt met zicht en bla bla dit. Ik wil eigenlijk het verhaal horen van mijn buurman. Waarom maakt hij deze keuze? Waarom kiest hij hiervoor? Want ik kan natuurlijk ook wel, als dit zijn overtuiging is, dat dit zijn bijdrage is aan een duurzame wereld of wat dan ook. Dat kan, weet je. En dus ik ben gaan vragen van, nou, ja, en toen ben ik eigenlijk wel heel erg geschrokken.
Want?
Want deze collega boerbuur voelde zich heel erg klemgezet door het systeem waarin hij zat. Dus hij voelde echt dat hij vastgezet werd. Hij heeft een varkensbedrijf, zeg maar, waarin de bank gedrukt is om schaalvergroting te doen, waarin er geen inkomen meer voor hem was, waarin je mag niet meer varkens houden in hokken, want dan willen. Dus hij voelde heel erg dat hij een mislukking was van het systeem. En wat ik dus heel erg voelde bij hem is dat dit eigenlijk zijn status, die zonnepanelen, ook dat economische rendement, hem zijn status teruggaf van van wie hij was en wie hij mocht zijn in de buurt. Hij voelde zich echt gewoon.
In plaats van gemarginaliseerd werd hij nu weer een respectabel medeburger.
Zo voelde hij dat. Zo van, nou, ik zal jullie nu eens even een hak zetten. Hmm. Want om hem heen zijn hele grote. Ik zit in een heel intensief gebied met heel veel grote varkensboeren. En hij voelde ook echt dat hij de slag gemist had.
Hmm. Maar is het dan zo dat hij met die 10 hectare dan dus een inkomen kan creëren wat vergelijkbaar is met iemand die een vrij groot varkensbedrijf heeft?
Nou, als je 5.000, 6.000 euro per hectare rendement hebt, maal 10. vind ik een vrij fatsoenlijk inkomen.
Ja, en daar hoef je als boer of grondeigenaar eigenlijk niks voor te doen?
Nee.
Je hoeft echt niks voor te doen?
Nee.
Je hoeft niet eens het gras te maaien onder de
panelen. Nou, dat is inderdaad, maar dat wilde hij dan uitbesteden aan de studenten. Ja. De groene wallen en houtwallen en zo onderhouden. Ja. Zij wilden ook nog wel een samenwerking aangaan met studenten.
En, sorry, je hebt nu gesproken met je buurman. Heb je nu ook begrip voor hem gekregen?
Nou, wat het bij mij veroorzaakt heeft, is dat ik eigenlijk een week van me apropos ben geweest. Omdat we dus een omgeving hebben gecreëerd waar mensen zich dus op die manier zo buiten het systeem geplaatst voelen. Dat je dus ook zo'n haast agressie of weerstand krijgt. Zo van, nou, dit is mijn payback time, zeg maar. Nu ga ik ze even laten zien wat ik ook kan doen, zeg maar, hier. Dus zo voelt het haast. En dat bracht mij eigenlijk wel heel erg van me apropos. Ik gaf net ook al aan.
Want wist je dat niet? Of?
Nee, want ik had zoiets van, joh, weet je, als je 10 jaar eerder had gevraagd, zo van, goh, misschien zijn er mogelijkheden voor samenwerking of overname. Of hè, misschien kunnen we kijken of we samen iets in het gebied iets moois kunnen doen, als alleen maar ik en de rest kan stikken. Maar goed, datzelfde heeft hij waarschijnlijk ook gevoeld. Dus blijkbaar hebben we dus niet zo'n samenhang.
Maar hij heeft dus zijn eigen plan getrokken.
Ja.
En zoals het er nu uitziet, komen die panelen er binnenkort?
Dat ligt allemaal in dat, want dat is mijn volgende zorg. Ik woon in Haaksbergen. Nou, in Haaksbergen is een gemeente die eigenlijk echt wel door de herstructurering van bijvoorbeeld de zorg, zeg maar, op gemeentelijk niveau, zeg maar, heel erg in de financiële problemen gekomen. Dus wij zitten
dus
al
een armlastige gemeente.
2 of 3 jaar aan het infuus bij de provincie Overijssel. Hmm. En dat maakt ook, en ik heb bijvoorbeeld ook wel de gemeente, we hebben 1 ambtenaar zitten op agrarisch gebied. En die heb ik ook wel eens uitgenodigd voor een sessie bij ons in de wei. Waar we ook bijvoorbeeld bij Voor de Oogst van de Morgen inderdaad gedaan hebben. Die sessie was ook iemand van de gemeente. En die ging het erf af en die zei, jeetje, ik wist helemaal niet voor gangbare boeren dat er ook zoveel opgaves liggen waar je aan moet voldoen. Die hebben alleen maar in beeld van, oké, Natura 2000, klemgebieden, boeren met mentale problemen. Dat hebben ze inzichtelijk. Maar we hebben helemaal niet in de gaten dat gewoon normaal gangbare boeren ook zoveel opgaves op hun bordje hebben liggen. Ja. Dus dat is mijn contact met de gemeente Haaksbergen.
Ja, dus dat heb je bereikt. Maar wat gebeurt er nu
nou,
bij de buurman?
Bereikt, dat betekent dus ook dat ze eigenlijk niet goed in de smiezen hebben wat er allemaal op dat platteland afspeelt. Ja. En wat daar gebeurt en de snelheid
dus
daarvan.
Dus de gemeente kent de dynamiek en de drijvende krachten eigenlijk niet?
Nee, ja, dat is mijn angst een beetje. En dat is dus gevoed door die dag ook bij ons in de wei. Ja. En met dat ik zie dat projectontwikkelaars wel ook heel goed zien waar de ruimtes liggen. Wat dus betekent dat er een overaanvraag van hectares zonnepanelen ligt in de gemeente Haaksbergen. En de gemeente Haaksbergen heeft helemaal geen beleid of structuur of visie wat ze met zonne-energie willen. Nee. Ik heb 2 jaar geleden gevraagd.
Dus je bent eigenlijk overgeleverd aan de grillen van de aanbieder en de investeringsmaatschappijen?
Ja, dat maakt mij een beetje angstig, zeg maar.
Want dan zie jij gebeuren dat heel veel hectares met zonnepanelen vol komen te liggen?
Ja, ik denk dat heel veel, dat daar wel een grens aan is gesteld. In de gesprekken die wij gehad hebben met de gemeente was het 25. Dat is nu al opgekrikt naar 40. Omdat er zoveel animo is. Dat is ook een beetje een... Je kunt je ook afvragen, hoe komt het dan dat er zoveel animo is? Maar dat het, omdat het zo snel met stoom en kokend water gaat, dat er straks overal op plekken zonnepanelen liggen, die we helemaal niet op de juiste plekken neer hebben gelegd.
Je zegt, de gemeente heeft geen visie. Hoe zit het dan met de provincie? Zitten daar bestuurders en ambtenaren die de problematiek goed snappen?
Nou, er is dus gewoon wel een zonneladder. Dus dat betekent dat op dak eerst en dan op incurante stukken grond of uitzicht. Dus er is wel een zonneladder. Maar die grote projectontwikkelaars die breien het dan wel zo, zeg maar, dat ze daaraan...
Maar dat is eigenlijk een wassen neus.
Dat gevoel krijg ik wel. Ik kan dat niet hard maken, maar die angst regeert wel.
En waarom, wat is nou het probleem aan een aan zonnepanelen op land. Want we hebben een energietransitie. We willen meer duurzame energie. Nou, ik neem aan dat je daar niet tegen bent.
Nee, zeker niet. Sterker nog, er ligt ook een heel mooi perspectief voor boeren.
Okay.
Om daarop aan te kunnen sluiten.
Okay,
nou sterker, jij zonnepanelen op je stal liggen.
Ja, as we speak, vandaag krijgen wij zonnepanelen op ons dak.
Okay, dus je doet ook je eigen bijdrage?
Ja.
Dat is mooi. Maar er is natuurlijk veel meer nodig dan wat bij jullie op dak kan.
Ja.
En hoe kijk jij daar dan naar? Want je moet toch wat?
Ja, zeker. Maar goed, de opgaves die we hebben in de landbouw op die ruimtelijke grond, op die vruchtbare grond waarin we ook voedsel kunnen produceren. Daar gaat niet alleen voedsel. We hebben een extensiveringsslag moeten we maken. Dus als melkveehouderij moet je eigenlijk meer grond onder je bedrijf hebben. Dus die druk ligt er. Je ziet dat geld op de bank niks oplevert. Dus zo in één keer gaan burgers ook investeren in gronden. Je ziet dat steden willen uitbreiden. Dat gebeurt ook allemaal op agrarische gronden. Ja, en wat zie je dan met de prijzen van de gronden? Die rijzen de pan uit. En heel eerlijk, met voedselproductie kan je niet heel veel geld verdienen. Dus dan kom je wel buitenspel te staan, zeg maar.
Maar dan is het bijna een soort van economisch vraagstuk. Namelijk met voedselproductie, wat natuurlijk traditioneel gebeurt, is weinig geld te verdienen, maar er zijn ontzettend veel alternatieven waar meer geld mee te verdienen is. En dan gaan mensen dat doen.
Ja, wat ik daar gewoon heel erg mis, is de integraliteit van de vraagstukken. Dus nu hebben we een energietransitie, bam, die jassen we erdoor. Oh, chips, weet je, daar zijn we wel wat agrarische grond mee kwijtgeraakt. Terwijl we ook nog wat moeten doen aan biodiversiteit. We moeten nog bomen planten, steden moeten nog uitgebreid worden. Hoe gaan we dat doen, zeg maar? Dus ik mis enorm de integraliteit van de vraagstukken en ook de strategie en ook de regie daarop.
Ja. Dus je zegt eigenlijk, mijn woorden, er gebeurt nu eventjes wat op zonnevelden en morgen is het weer wat anders, maar er is geen overkoepelend, samenhangend verhaal.
Nee, en als je bij ons bijvoorbeeld in de regio kijkt, dan zijn wij in onze streek in Haaksbergen het enige gebied waarin we eigenlijk waarschijnlijk geen forse restricties krijgen van Natura 2000. Dus in principe zou je bij ons gewoon tussen haakjes moeten kunnen blijven boeren met al die opgaves die er nog steeds blijven liggen. En daar ga je dus van die normale landbouwgrond ga je dan ook nog hectares inkleuren van zonnepanelen.
Maar is het dan, misschien vind je het niet leuk of zou je het liever anders zien? Maar het is toch ook wel heel logisch dat mensen kiezen voor een optie die
klopt.
Geld verdient, meer dan met boeren.
Ja, klopt
en
inderdaad.
En we hebben ook een energieopgave. Ik snap die logica erachter eigenlijk heel erg goed dat het gaat zoals het nu gaat.
Waar ik natuurlijk graag naartoe zou willen, is dat bijvoorbeeld ook als de investering gedaan wordt in het gebied, dat dan ook het geld wat het oplevert in het gebied blijft. Want dan krijg je dus ook een hele sterke regio. Ja. En waar gaat nu het geld heen? Het gaat naar Londen heen.
Ja, want vertel eens even, want hoe zit dat daarachter? Want we hebben net nog niet op doorgevraagd, maar jij wordt benaderd door een investeringsmaatschappij.
Ja.
Kun je schetsen wie er allemaal een rol spelen rond dat ontwikkelen van die zonnevelden? Welke voor partijen, welke rol hebben ze, hoe hangt dat samen?
Nou, dit is een investeringsmaatschappij die de projectontwikkeling doet. Zij zijn verplicht om bijvoorbeeld ook landschappelijke inrichting om daar een plan voor te maken. Dus daar hebben ze ook een kantoor voor ingehuurd bij ons in de regio. Dan moet je dus naar de gemeente heen. Die moet daar een strategie. Nou, daar zijn ze heel erg druk aan het worstelen. Laat staan dus dat er nog een strategie voor wind is. Want dat hebben ze gewoon geparkeerd. 2 jaar geleden heb ik ook gevraagd of ik zo'n klein windmolentje van 15 meter hoog mocht plaatsen. Dat mocht nog niet, want er was nog geen beleid. Maar Helene, weet je, geef ons even de tijd, dan is dat geregeld. Maar dat is na 2 jaar nog niet geregeld. Daar zijn ze nu mee aan het uitvechten. Nu mogen alle projectontwikkelaars hun plannen bij de gemeente inleveren. Dan gaat de gemeente beoordelen met een beoordelingscommissie welke plannen het beste inpasbaar zijn of het meest haalbaar. En die mogen dan in het vergunningstraject. Dus er is nog helemaal geen vergunningstraject gestart.
Oké, dus er zijn vooral plannen nu.
Ja.
En dan moet er nog gekozen worden. En de gemeente bepaalt dan uiteindelijk waar wat mag.
Ja.
En wanneer is het dan gerealiseerd, is het idee?
Nou, dan is het nog afhankelijk of ze nog SDE-subsidie kunnen ontvangen.
Oké.
SDE staat voor...
Dat is duurzame energiesubsidie, zou ik zeggen.
Van economische zaken, toch?
Ja.
Ja. En als ze dat kunnen ontvangen, dan 2024 is volgens mij het plan.
Ja, dus ze moet eerst nog die hele bureaucratie door. En dan als het dan duidelijk is of ze subsidie krijgen, dan pas gaat het licht op groen. En dan pas worden die velden aangelegd.
Ja, en waar het mij om gaat en wat mij eigenlijk echt steekt, is inderdaad, nou hebben we een jaar gehad in corona. Dus er zijn geen buurtfeesten geweest of verjaardag, want je mocht die bij elkaar zitten. Maar het is eigenlijk als het ware een kleine burgeroorlog. Wat er woedt in ons kleine gebiedje, zeg maar.
Hey, en jij zei net dat Haaksbergen een armlastige gemeente is. Zit er nou ook nog iets in voor de gemeente dan om met zonne-energie aan de slag te gaan? Levert het iets op?
Nou,
ik spek de kas.
Daarom denk ik dat bijvoorbeeld in het plan met mijn buurman, waarom ik daar niet heel enthousiast over ben, we hebben inmiddels ook een regionale energiecoöperatie. Die dus in Haaksbergen met mensen die willen investeren in lokale energie en mensen die wat aan te bieden hebben. Dan blijft dus ook het geld in de regio en wordt zo'n regio ook scherper. Of sterker, dat verdient echt mijn voorkeur boven die grote investeringsmaatschappijen.
Dus ook al zouden in het landschap hetzelfde gebeuren, dan wil jij het via de lokale economie en in lokale verbinding, dan vind je het een veel beter idee dan wanneer het geld naar Londen en naar de aandeelhouders erachter gaat.
Wat iemand met zijn grond doet, weet je, dat is gewoon nog steeds in Nederland zo. Dat moet je zelf weten. Maar dan zou zo'n plan bij mij veel beter aarden en ook veel meer acceptatie opleveren.
Maar met zulke grote internationale investeerders levert het de gemeente niks op in geld?
Nee, volgens mij. Ja, ze krijgen straks inkomen aan de procedures, denk ik.
Ja, maar that's it.
That's it.
Oké. Okay.
Ja, dus wat wij ook bijvoorbeeld hebben gedaan, wij plaatsen dus vandaag zonnepanelen op ons eigen dak voor onze eigen energieproductie. Maar we hebben ook nog een dak van jongveestal en dat hebben we aangeboden in de regionale coöperatie om ons dak eventueel straks te verhuren.
Dus als ik jou nou goed beluister, heb je dus enerzijds dat economische argument. Hè, en als het lokaal economisch zou zijn, zou je het beter vinden als dat het geld nu internationaal wegvloeit. En anderzijds heb je ook het landschappelijke element.
Mijn voorkeur gaat natuurlijk sowieso uit naar... Gaat ze nu zo met stoom en kokend water? En het is nog geen gemeente... Nu is het... De gemeente heeft die verplichting aangenomen. Het moet met stoom en kokend water gebeuren. Maar we hebben daar eigenlijk als samenleving helemaal niet goed over nagedacht. We hebben één bijeenkomst gehad in het dorp.
Oké, dus jij wil eigenlijk meer tijd nemen?
Ja, en ook meer eigenlijk de innovatie nog de kracht geven.
Zoals?
Nou, in ieder geval kijken wat kunnen we op daken wel benutten. Ja. En waarom lukt dat wel of niet? Weet je, als mensen moeite hebben om verzwaring in dakconstructie aan te leggen of wat dan ook. Misschien kun je daar hulpmiddelen voor maken en aanbieden. Zijn er plekken waarin zonnepanelen wat minder impact hebben op een landschappelijke inrichting? Bijvoorbeeld, zeiden we ook al in het dorp, alle parkeerplaatsen gooi daar boven. Sterker nog...
Parkeergarages.
Parkeergarages hebben we in Haaksbergen niet.
Oh. Ik zat te denken, hoe zit het dan uit? Een parkeerplaats met een zonnepaneel? Maar
nee,
goed.
Maar de parkeerplaats... Je hebt overdekte...
Ja, of inderdaad langs provinciale wegen, ook als geluid.
Maar jij ziet eigenlijk heel veel andere opties nog. En, maar het is natuurlijk zo dat wat langer duurt. Want op een zonneveld aanleggen op een weiland is natuurlijk eigenlijk vrij makkelijk. Ja, en kan lekker snel.
En goedkoper.
Nou,
en is goedkoper.
Nou, maar misschien is het dan wel zo. Ik weet niet of je wel eens langs Deventer bent gereden. Maar daar ligt zo'n park van 17 hectare. Daar walgt iedereen echt van. Dus we zien nu ook met die corona dat je dus ook heel erg kan genieten en energie kan halen uit de nabijheid van groen. En als we al dat groen vol gaan zetten met zonnepanelen, dan kan
dat
het ook
groene energie.
Ja, nou, weet je, dat kan ook. Ik snap wel dat dat ook voldoening kan brengen. Maar ik denk dat wij nu te snel met stoom en kokend water de eenvoudigste weg kiezen van de minste weerstand.
Dus jij zou liever meer tijd nemen en dan met betere oplossingen komen?
Ja, maar in tijd. Maar misschien hebben we niet eens zo heel veel tijd nodig. Maar gerichte ondersteuningsmaatregelen, waardoor zo'n lokale coöperatie veel sneller op kan starten, hè, en ook succesvol kan worden.
En ik weet niet of jij deze vraag kan beantwoorden, maar zijn zonnepanelen landschappelijk goed in te passen?
Ja, je kan alles volbouwen eromheen, zodat je niks meer ziet.
Vanaf de
ja, als alleen zeg maar, wat er in die bodem gebeurt. Dat is veel minder als wat ik met mijn bodem kan doen aan biodiversiteit verhogen.
Omdat het minder zon vangt en dus minder CO2 vastlegt. En
ja, minder biodiversiteit.
Minder gezonde bodem ook?
Ja.
Minder waterretentie, dat soort dingen.
Ja.
Is dat al allemaal onderzocht en zo?
Wetenschappelijke...
De scepticus in mij, hè, vraagt het dan.
Ja. Maar daar zijn echt wel rapporten voor inderdaad, waarin aantoont dat het gewoon voor de bodem, zeg maar, dat je dat na 25 jaar moet afvragen. Als je ze weghaalt, wat heb je dan nog aan bodem en wat kan je daar nog mee? Laat staan, wat kan je met de reststoffen van de zonnepanelen?
Wat zou jij het liefste willen?
Nou, met mijn appje heb ik ook echt geprobeerd om een weergave te geven. Kijk, hè, dat was ook in de periode dat de Rijksbouwmeester weer een groot artikel in de krant had. Dat we absoluut geen zonnepanelen op landbouwgronden moeten doen. Omdat dat niet de grote opgaves dekt, zeg maar, waar we mee te maken hebben. Het is geen integrale oplossing, bla 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 dit. En iedereen is het daarmee eens. Je hebt heel veel opinies daarover die ook allemaal zeggen, oh nee, moeten we echt niet willen. Maar het gebeurt. Het gebeurt gewoon nu, dagelijks. En het heeft zo'n impact, want als ik dan weer bijvoorbeeld terugkijk naar ons bedrijf, dit is één van de gevaren voor ons bedrijf. Maar ik hoef er ook geen doekjes om te winnen dat de opgaves die er in de landbouw liggen niet mals zijn. Dus dit is maar één van de kleine facetjes waar wij als boer mee te maken hebben. Maar dat heeft zo'n sociale impact. Want ik zit met die buurman aan tafel en ik voer dat gesprek. Daarom was ook wel iets irritatie, zeg maar, in de appgroep van Voor de Oogst van Morgens. Over jongens, we kunnen allemaal mooi praten en lullen. Maar ik ben degene die zo'n gesprek voert met die buurman.
Heeft het ook invloed op de sociale cohesie in het gebied?
Ja, enorm. Dat zei ik net ook, hè? Met de buurtfeesten. Ja, er zijn nu geen buurtfeesten, want het is corona. Maar ik vraag me af, als er volgend jaar een buurtfeest is, wie daar komt? En we hebben het allemaal over het leefbaarheid van het platteland en het moet bewoonbaar blijven, want anders verloedert het en dat soort dingen. Maar dit soort dingen hebben zo'n gigantisch grote impact op de sociale cohesie in het platteland. Het zijn gewoon echt kleine... Ja, burgeroorlogen, zeg
je
maar.
Je krijgt de vlekken van in je nek. Dus ja. Het is echt...
Dat is zo moeilijk, omdat het benamelijk... Nee, ik zit met die buurman aan tafel.
Voor jou is het persoonlijk. Voor mij is het een abstract verhaal wat ik interessant vind en wat ik kan snappen. Maar het gaat niet over mij en mijn buren. Dat is echt een groot verschil, dat snap ik.
Ja.
Maar ik zit ook te denken van... Ik heb nog twee vragen. Hè. Vind je het... ook een als tijdelijke oplossing acceptabel? Dat je gewoon zegt, nou, over 25 jaar is het weer weg, als je die garantie hebt. Dat is eigenlijk één vraag. En de andere is, uiteindelijk komt het natuurlijk eruit voort dat je als boer, nou, is het een lastig geld verdienen, zullen we maar zeggen. En als je het zo doet, verdien je wel geld. Dus daar zit het echte dilemma dan toch.
Ja, dat klopt. En dan ligt de vraag eronder, Patrick, hoe wil jij dat Nederland eruit ziet?
Ga eens verder.
Nee, dat vraag ik aan jou.
Dan kan ik kiezen. Ik als stedeling kan kiezen. Ik wil in het buitengebied zonnepanelen. Of wij met z'n allen, zou ik maar zeggen. Of we willen koeien. Of we willen natuur. Of we willen huizen. Of we willen recreëren.
Dat inderdaad, ja. En dat is zeg maar... wat mensen volgens mij in niet realiseren, dat hoe snel die transitie nu plaatsvindt op dat platteland, door al die grote opgaves, door het gebrek aan opvolgers in die landbouw, gaat deze transitie misschien wel veel sneller als dat we met z'n allen willen in Nederland. Waardoor we straks inderdaad in een stedelijk gebied wonen met wat omringd is door zonnepanelen.
Dat de transitie de verkeerde kant op is gegaan, zeg maar. We hebben de transitie wel gehaald, alleen ziet er misschien uiteindelijk uit
Ja, we importeren al ons eten en voor natuur gaan we vliegen naar... waar is natuur nog? Nabij in Polen.
Ja.
Dus
in extrema vormen.
We zijn eigenlijk begonnen bij jou en de buren. En we hebben het eigenlijk over 17 miljoen Nederlanders... op dit hele kleine stukje aarde.
Ja.
Dankjewel, Aleen.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Fijn dat u luisterde naar Landlust, de podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Vond u dit gesprek interessant? Luister ook naar onze andere afleveringen. En wilt u meedoen aan het goede gesprek? Mail dan naar info@oostvanmorgen.net of info@voedselfamilies.nl.
Podcast Landlust is een co-productie van Voor de Oost van Morgen en Zuid-Hollandse Voedselfamilies.